Today we have landed in Matthew 13, the parable of the hidden treasure and the parable of the pearl merchant, the one who found the precious pearl. Dit is Matthäus 13, vers 44 tot 46. Verder is die koninkrijk van die hemel soos een skat wat verborgen is in die saailand. Wat een man kry en wegsteek. En uit blijdskap daarover gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daar die saailand. Verder is die koninkrijk van die hemel soos een koopman wat mooi perels soek. En toe hy een baie kostbare perel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Dan vervolgens lees ons van die grootheid van die koninkrijk in Lukas 18. So we'll now read Luke chapter 18 from verse 15 to 30. This is about entering the kingdom and also giving up everything for the kingdom and also the promise, the reward that Jesus gives. Lukas 18 vers 15. En hulle het ook die klein kinderkies na hom gebring, sodat hy hulle kon aanraak. En toe die disciples dit sien, het hulle hulle bestraf. Maar Jesus het hulle na hom geroep en gesê, laat die kinderkies na my toe kom. En verhinder hulle nie, want daar sulkes behoort die koninkrijk van God. Voorwaar, ek sê vir julle, elk een wat die koninkrijk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En een sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe? En Jezus antwoord hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, eer jou vader en jou moeder. En hy sê, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeugd af. En toe Jezus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes, en jy sal een skat in die hemel hê. Kom dan hier, volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie rijk. En toe Jezus sien dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe besvaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkrijk van God ingaan. Want dit is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkrijk van God in te gaan. Daarop sê die wat dit gehoor het, wie kan al gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Toe sê Petrus, kyk, ons het alles verlaat in u gevolg. En hy sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broer of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkrijk van God, wat nie baie maal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie en die eeuwige lewe in die eeuw wat kom. Dan tenslotte wil ek Filippense 3 lees. Die gedeelte waar Paulus sê dat hy al sy gerechtigheid, waarmee hy groot geword het en wat hy nagestreef het, volgens die wet, dat hy dit soos drek beskou en dit alles prysgee om Christus te wen. So Philippians 3 is the chapter where Paul describes that he has given up everything, his own righteousness, his obedience to the law, by which he wanted to get close to God and be accepted by God, in order to win, to receive Christ and his righteousness. Philippians 3. Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde ding aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnijding, want ons is die besnijdenis, ons wat God in die geest dien en in Christus Jezus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrouw op die vlees, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrouw, ek nog meer. Ek is besny op die 8e dag, uit die geslag van Israël, uit die stam van Benjamin, een Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van die gemeente, wat die gerechtigheid in die wet betreft onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dit het ik om Christus wil schade geacht. Ja, waarlijk, ik acht ook alles schade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus, mijn Heere, terwille van wie ik alles prijsgegeerd en als drek beschouw, om Christus als winst te verkrijgen. En in omgevind te worden, niet met mijn gerechtigheid, wat uit die wet is niet, maar met die wat door die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is door die geloof. Vers 10, zodat ik hem kan kennen en die kracht van zijn opstanding en die gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word. Of ik misschien die opstanding uit die doden kan bereiken. Vers 12. Niet dat ik dit al verkrijg of al volmaak is nu, maar ik jaag daarna of ik dit ook kan grijpen, omdat ik ook door Christus Jezus gegrijp is. Broeders, ik reken niet dat ik dit zelf gegrijp het niet, maar één ding. Ik vergeet die dingen wat achter is en strek mij uit naar wat voor is. En jaag naar die doel om die prijs te verkrijgen van die hoge roeping van God in Christus Jezus. Vers 15. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, zo gezind wie is. En als jullie anders gezind is, zal God dit ook aan jullie openbaren. Maar wat ons reeds bereikt, laat ons volgens diezelfde riel wandelen. Laat ons eensgezind wie is. Wie is ook mijn navolgers, broeders? En let op die wat zo wandel, zoals jullie ons tot voorbeeld het. Want baie, van wie ik jullie dit dikwijls gezien heb en nou ook onder tranen zie, wandel als vijanden van die kruis van Christus. Vers 19. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedenk aardse dingen. Want ons burgerschap is in die hemelen, vanwaar ons ook als verlosser verwacht die Heere Jezus Christus. Vers 21. Wat ons vernederde lichaam van gedaante zal veranderen, om gelijkvormig te worden aan zij verheerlijkte lichaam, volgens die werking waardoor hij ook alles aan hemzelf kan onderwerpen. Dan zingen we nou Psalm 16. Ik zal zien dat die liederen iets uitdrukken van die schat wat ons ontvangt en wat ons begeert. Wat is die schat wat ons begeert? Die erfdeel is voor mij prachtig, zei die psalm. En dan vind je uit dat God zelf ons erfdeel is. Psalm 16, vers 2 tot 5. So we sing now. We now sing Psalm 16 about the what we were just reading about, the treasure that we have, and God Himself is our treasure. Na die preek sing ons van Gods goedheid, so is dit sigbaar geworden in die tempel, in Psalm 84 vers 1, 5 en 6. En dit is hoekom die gelowige begeer om naar Gods tempel woning te gaan. Om bij God te wees is meer waard als enig iets anders. En dit is ook waarover hierdie gelijkenis spreek. Dit gaat over God zelf en sy aanwezigheid in sy koninkrijk en sy regering oor ons levens. So after the sermon we will sing Psalm 84 about the beauty of the temple where God's presence is also the fulfillment of this parable and the desire that we find in there. So the text for the sermon is Matthew 13 verse 44 to 46. Matthäus 13, vers 44 tot 46. Laat ik dit net gauw weer lees. This time let me read the English one. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, is jij blij dat jij een volgeling van Jezus is? Hoe zou jij die leven met God aanprijs bij iemand bij die werk, wat vrij voelt om hun eigen geluk na te streven en niet naar Gods wil luisteren? Of mensen wat gay is en wat dikwijls beter vriendschappen onderhouden, wat jij of ik dit kan doen. Hoe kan je met hulle praten over die koninkrijk van de hemelen? En voor hulle het vertel hoe mooi dit is. Als ons die koninkrijk van de hemelen wil aanbevelen bij mensen, om hulle daarvan te overtuigen dat hulle ook in God moet gloeien, en dat het goed voor hulle zal wees, voel je gemakkelijk om dit te doen? Of voel je die verleiding om maar liever niet te praten over die dingen wat moeilijk is om te verstaan? Of wat zelfverloening kost. Los je dit uit omdat je mensen niet wil afschrikken? Of zeg je juist, nee hè, ons moet die boodschap niet aantrekkelijk wil maken. Nie. Je maakt dit te gemakkelijk voor mensen. Ik moet hulle eerst van hulle zondes oortuig en op bekering aandringen. En dan kan ik hulle vertellen van die verlossing wat Jezus geeft. En hulle moet horen dat christen wees betekent dat jij kruis draagt, dat jij lijf van Christus en jezelf verloeien. Nou, dit is dus die vraag. Moet ons moeite doen om die boodschap aantrekkelijk te maken? Ik denk, dit is niet nodig om dit aantrekkelijk te maken. Nie? Dit is al klaar aantrekkelijk. Dit is die kostbaarste schat wat een mens maar kan vinden. Hoewel ons dit moeilijk vindt, of kan vinden, om met ongelovigen over zonde en bekering te praten, het ons wel die kennis om dit te kunnen doen, maar kan ons ook vertellen en verduidelijken. Hoe komt Jezus en zijn koninkrijk voor ons die kostbaarste schat is? Is dit voor jou en mij rechtig een schat? Hoeveel vreugde geeft het ons? So just to summarize quickly. Does it bring you joy? Are you excited, thankful that you are a follower of Jesus? If you are a follower of Jesus, are you happy about that? And can you also explain that to somebody else? And say, hey, this is also for you. This is beautiful. You must also follow Jesus. Or do we find it difficult? Maybe it's easier and we feel more comfortable to talk about repentance and the need of turning around and quitting your sins. Maybe we feel that we should not make the gospel message attractive. But now here, this passage says for us, it is attractive. Do we see that? And can we speak about that? And do we also feel that in our own hearts? Ons gaan nou luister na die gelykenisse, die twee kort gelykenisse wat ons in Matteus 13 gevind het, wat eintlik net hieroor praat. Die koninkryk van die hemele is die ontdekking van jou lewe. Die koninkryk van die hemele is die ontdekking van jou lewe. En kom ons luister dan na die goeie nuus wat die koninkryk van Jesus bring. Dit is die kosbaarste skat en dit neem besit van jou hart. So the kingdom of heaven is the discovery of your life. It is the most precious treasure and it takes hold of your heart. Dit is die kostbaarste skat. Die lang gelykenisse is soos video's wat 'n verhaal vertel. En hierdie twee gelykenisse is baie kort, dis meer soos een of twee foto's wat jy so na mekaar bekyk and that's it. Dis al. Met twee kort gelykenisse vertel Jesus vir ons op 'n kragtige manier hoe sy koninkryk tot die harte van mense spreek en dit beheers. So belangrik, so onmisbaar en so prachtig is dit. By ander gelykenisse gee Jesus een uitleg, maar hierdie twee is blijkbaar so duidelik dat een uitleg nie nodig is nie. Nou, as ons gelykenisse lees, moet ons nie probeer om elke onderdeel van die gelykenis een betekenis te gee nie, soos een allegorie. Denk aan die verhaal van die Pilgrim's Progress. Dan is elke figuur wat hy raak loop en elke ding wat gebeur is, het een betekenis in die geestelike werkelijkheid. Maar by gelykenisse is dit nie so nie. By gelykenisse moet jy soek na die verrassende, na die afwykende, die oordrewe of ongelooflike element. En dit is dan die sleutel om die gelykenis te verstaan. Nou, dat sien jy toch seker nie te moeilik nie. Hoe dikwels gebeur dit nou, dat iemand in een akker aan die werk is en een skat vind? Dit is een onverwachte plek. Dit is onwaarskynlik dat so iets jou oorkom. En dat hy so bly is, dat hy die skat wil begrawe, mooi toemaak, maak alsof niks gebeur het nie, en probeer om die saailand te koop, sodat hy die eienaar van die skat word. Ek het nog nooit so iets gehoor nie. Dit gebeur net in jou drome. En boonop is daar nog een onverwachte ding. Die man is so bly oor die skat, dat hy alles wat hy het verkoop. Nou denk net, dat jy jou huis, jou motor, jou stokperkiese dinge, as jy een boot het, jy verkoop dit, jou rekenaar, jou iPad, jou phone, jou alles verkoop jy, want jy raak straatarm, net om hier die skat te bekom. En die tweede gelykenis gaan oor iemand wat altyd op pad is, wat op soek is om mooi duur dinge te versamel. Hy doen moeite daarvoor, spandeer sy geld daarop. Jy kan bijvoorbeeld vandag denk aan iemand wat op soek is na first editions van boeken, of zeldzame postseals, of iemand wat miljoenen randen spandeer op klassieke motors. Hy toer aan my rond is baie trots op sy versameling van unieke exemplaren. En dan op een dag sien die versamelaar een motor of een boek of een postseel wat geweldig mooi en uniek is, maar hy het nie die geld om dit te koop nie. Wat nou gemaakt? Kan jy denk dat die persoon wat so trots is op die hele versameling wat hy het, die hele versameling verkoop, om net een motor of boek of postseel of wat ook al, oor te hou? Dan is jou hele versameling daarmee heen. Jy het niks oor nie, net die een exemplaar. Dit is snaaks. Nou, dit is die punt van die gelykenisse. Die oorweldigende waarde van die koninkryk neem besit van die hart van die mens wat dit vind. Sodat hy alles oor het, daarvoor oor het. Alles prys gee om dit te kan besit. So kostbaar is dit vir haar. So lief is hy daarvoor. So in this first part, we see that parables... we have to understand them in the right way. Parables, you don't have to read them and say, well, each part of the parable has to have some meaning in reality. But instead, you have to look at the surprising thing, the thing that is almost ridiculous. Because the people in Israel were used to the situations that Jesus described, but there was always a twist in the story. And that's the point of the parable that you have to find. And that is what you apply to today. And that is what shows you what the kingdom of God is all about. Now, in this case, it is the joy that somebody finds in a treasure that happens very rarely. And then hiding it again, and then to sacrifice everything in order to get this treasure. And in both cases, this is what happens. That is also what makes these parables so similar. So both speak about the overwhelming value of the treasure of the kingdom of God. And it takes hold of the heart of the person who finds it, so that he will sacrifice everything in order to get it. Nou, hier die gelijkenis sluit eindelijk ook aan bij die gelijkenis van die mosterdzaad. Die koninkrijk van die hemelen is opvallend, het ons daar gezien. Dit heeft een verborgen waarde, verborgen kracht. Nou, hier zie je dat die waarde verborgen ligt. Je kan het ook in ons tijd zien ten opzichte van die koninkrijk van God. Die meeste dingen wat mensen zijn belangstelling opwekt, wat gewild is, moet geadverteerd worden. Bezigheden strijden om die aandacht van die verbruikers. Google competeert met Apple, competeert met Amazon en you name it. Jouw product moet onder oor van mensen komen. Dit moet online gedeeld worden en bespreek worden. En dan verkoopt dit. En het helpt natuurlijk als daar schokkende nieuws is. Of als een aantrekkelijke product die mensen zijn levens aangenaam maakt. Maar die koninkrijk van de hemelen, wanneer heb je dit op een billboard gezien? Dit wordt niet op TV genoemd nu. Dit kan niet met prachtige foto's verkoop worden. Nie. Jezus zet zijn koninkrijk niet aantrekkelijk toegedraaid, zodat mensen daarop afstormen. Jij en ik hebben daarvan gehoord door Bijbelverhalen, wat ons ouders vertellen. Hulle levens, wat in die oor van die wereld waarschijnlijk niet een successtory was, nie, het voor ons als kinders gewijs wat die koninkrijk, wat Christus voor hulle betekent. Hulle het die koninkrijk aan jou uitgeleerd en voorgeleefd, zonder al die aantrekkelijke prentjes. Dit het in preken naar jou toegekomen. En dit is een vorm wat in ons tijd ook niet meer gewild is nu, opwindend. Talk het jij zelfs op een stadium gewonder, of jij die koninkrijk volgens mij niet moet los nu. Omdat het allerhande opofferings kost. Geld, tijd, moeite. Dalk heb je vrienden verloren omdat je Jezus volgt. Of dalk wens jij het iets of iemand gevolgd wat opwindender is. Nou en toch verspreid die koninkrijk. Nog steeds, al die 2000 jaren sedert Jezus gesterven heeft en opgestaan heeft. Op een onopvallende en dikwijls onaantrekkelijke manier. Mensen zijn tot bekering gekomen. En deel van die koninkrijk geworden. Omdat iemand in een restaurant bijvoorbeeld op een servet die evangelie uitgeleerd. Een ander heeft dit raak gezien in die liefdevolle houding van zijn vrouw of haar man. Jezus kan je naar je toe komen op een manier en een moment wanneer je die minste verwacht. Wanneer een mens niet op zoek is naar God niet. En zo het door die eeuwen heen. Baie mensen die koninkrijk onverwachts gevind. Zoals die arbeider. Wat in die saailand daardoor gestruikeld heeft, of dit met zijn graaf raak geslaan heeft. Nou, andere mensen is actief op zoek. Dit plauwelen, dat hulle onvervulde leven leidt. Of dit is mensen wat op zoek is naar waarheid, naar een levensbeschouwing wat voor hulle zin maakt. Daar is moslims wat vragen van. En Jezus verschijnt aan hulle in een droom, en daarna ontmoeten hulle een christen wat voor hulle die evangelie vertelt. En daar die mensen is zoals die koopman, wat mooi parels zoekt. Door die genade van God, maak Jezus om aan hulle bekend. Hulle besef, hulle moet alles los om hem te ontvangen. En hulle is daartoe bereid. Omdat hulle ontdekt dat Jezus die kostbaarste skat is wat alles oortref. Nou, zelfs mensen wat denken dat alle religies maar diezelfde is, kan als hulle Jezus leer ken, ontdek dat hij die enigste pad naar God toe is. Die Heer, wat die weg, die waarheid en die leven is, die in bezit van hulle harten. Geloof in Jezus, maak jou oor daarvoor oop, dat die heerlijkheid van sy koninkrijk alle aardse ideeën en wensdromen oortref, dat dit vrede met God brengt en voor altijd dier. So the it is striking that that these days everything that that is attractive and that people want to sell needs to be advertised. And if you compare that to what happens with the kingdom of God, it's not being advertised. You can't even advertise it with nice photos. But if you look at how the kingdom of God has come to each and every one of us, it's probably by the Bible stories that your parents told you, by the lives they have lived in obedience to the Lord. There is, the kingdom of God is hidden in this world. And you stumble upon it when God reveals it to you. And so many people in the past 2,000 years have come to repentance and have believed in Christ because somebody has explained the gospel to them simply, without a lot of bells and whistles. Jesus can come to you at a time in a way that you least expect it. And there are people that just stumble upon it. They were not looking for Jesus and his kingdom. There are also people who are searching. And for example, Muslims who have questions about their own faith and they don't get answers. And then Jesus sends one of his Christians, one of his followers, to tell them the gospel, and they believe. And so this is how the kingdom of God can be found also in our time. And people discover that Jesus and his kingdom are more precious than anything in the world. Nou, als zoveel mensen die schat reeds ontdekken, is dit voor ons in die kerk belangrijk om dit ook raak te zien. Maar als jij groot wordt in die verbond, in die kerk, dan neemt dit dikwijls tijd om achter te komen waar we dit eindelijk gaan in die kerk en in die geloof. Heb jij dit reeds ontdekt? Om dit veranderd te verduidelijken is een goede toets om te bepalen of jij die kostbare koninkrijk zelf al raak gezien en ontdekt hebt. En dit is die doel van die preken waar naar ons luisteren, die bijbelverhalen wat ons horen, die zondagschool, die bijbelstudies wat ons doen. Om Jezus te leren kennen en te ontdekken dat hij die koning van die koninkrijk van de hemelen, die kostbaarste schat is. En die Bijbel beschrijft die zegeningen van die koninkrijk van God. Die zegeningen wat ons in die koninkrijk ontvangt. God vergeef jouw zondes. God neemt die angst voor die dood uit je hart weg. En geef jou vrede met hem. Die vrucht van die geest groeit in jou. Dit maakt jouw leven mooi. En maakt je verhouding weer goed. Een heilige leven bescherm jou tegen die verwoestende kracht van baie zondes wat jij kon gedoen het. Ons ontvangt levensvervulling en liefdevolle verhoudings wanneer ons uit Gods liefde leeft. En ons ontvangen eeuwige erfenis op die nieuwe aarde. Dit is nog maar net een paar van die zegeningen. Ik heb nog niet alles genoemd. Nie. Maar dit is alles prachtige zegeningen. Maar dan weet ik die mooiste zegening nog niet eens genoemd. Nie. Die vaderhart van God. Wat Jezus voor ons gewijs heeft tijdens zijn leven op aarde. Toen hij voor ons gelei en gesterf heeft. Die liefde van Christus wat je ontvangt als je in hem gelooft. En dat je Christus zelf ontvangt. En daarmee God zelf. Die gemeenschap met God door Christus is die kostbaarste schat in de hele wereld. Dit is waar we dit gaan. Al die andere geschenken krijg je omdat die verhouding met God herstel is. Maar die grootste geschenk, die schoonheid, die heerlijkheid, die kostbaarheid van die koninkrijk is God zelf. Je mag hem ontvangen en weer met hem samenleven. Die koninkrijk van de hemel is overweldigend mooi. Omdat die liefde van Jezus, ons koning, zo groot en eindeloos is. Laat ons dit toch voortdurend besef. En met dankbaarheid en lofzangen reageren. If we think for a moment what makes the kingdom so precious. then we must keep in mind that it is important for us in the church to realize that, to find that out. Because you can easily grow up in a Christian family, in a church, without really seeing it and without really realizing that the kingdom of God is the most precious treasure. But that is, or is supposed to be, the goal of all the sermons that we listen to, the Bible stories that we listen to, the Sunday school that we attend, the Bible studies that we do together, to know Jesus Christ and to discover that He, the King of the Kingdom of Heaven, is Himself the most precious treasure. And so the Bible describes to us many different blessings that we receive in the kingdom of God. Forgiveness, eternal life, peace with God, and many other things that I could mention. But the most important, the most beautiful one, is that you receive God Himself. Jesus shows us the Father heart of God. Jesus has died, given up His life, in order to save us and give us life with God back. And all the other blessings that you receive in the kingdom of God are because Jesus restored our relationship with God. You can receive Him in faith and live with God again. That brings us to the second part of the sermon. It takes hold of your heart. The name Besit van your heart. Als je hier die gelijkenissen, die twee kleine gelijkenissen leest, denk net, wat zou gebeuren het? Als die, ik denk zo dat zijn plaatswerker, wat aan die werk was op die land. Als die plaatswerker die schat net daar gelos het en met zijn leven aangegaan het. En wat als die koopman zou gedenken, ach ja, ik heb ongelukkig niet geld voor die mooie parel niet. Maar ik heb daarom nog mijn goed, wat ik reeds heet, mijn mooie verzameling. Dan zou hier die gelijkenissen niet tot ons gesprek het niet. Iemand vindt de schat, maar doe niks aan je. Dit raakt niet zijn hart niet. Die reactie wat je hier in die gelijkenissen leest is verrassend. Had je dit verwacht? Die reactie op die schat wijst hoe kostbaar die schat is. Beide mannen beseffen dat dit alles van hun vrouw om die schat in bezit te kan krijgen. En ons zien hoe die schat bezit neemt van die hart van die persoon wat dit ontdekt. Hij is bereid om alles daarvoor op te offeren. Die eerste man verkoopt al zijn bezit. En die koopman, ik stel me dus voor iemand wat die parels verzamelt en daarom oorals parels koopt. Die koopman is bereid om zijn kostbare verzameling van gezochte parels volledig op te offeren. Om net één parel te kunnen bezitten. Nou, dit is dus die tweede oordreven, ongelooflijke element in die twee gelijkenissen. En hier die gelijkenissen houden een spiegel aan ons voor. Hoe dikwijls probeer ons om met één been in die wereld te staan en schatten en securiteit hier op te bouwen, terwijl ons aan die koninkrijk van God behoort. En God ons beveelt om een schat in die hemel en niet op aarde te verzamelen. Telkens wanneer jij of ik zondig, probeer ons om in ons behoeftes te voorzien zonder God, op onze eigen wijze. Ons zoekt betekenis, aanvaarding, erkenning, securiteit, genot, geluk. En ons probeert het op onze eigen manier te krijgen. Buiten die koninkrijk van God om. En zo worden die dingen tot de afgod, wat die plek van God in hem. Dit zie je in die verhaal van die jong rijk man in Lucas 18. Jezus plaatst hem voor een keuze. Eerst kon hij mooi praten over, ja, ik heb die geboeien gehouden. Maar nu plaatst Jezus hem voor een keuze van zijn hart. En hij kan niet zijn rijkdom laten gaan nu. Hoe komt die? Nou, dit had hem zeker identiteit en aanzien en securiteit verschaft. Daar die tastbare dingen, wat hij in zijn handen kon houden, kon hij niet opofferen voor die onzichtbare heerlijkheid van die koninkrijk van God niet. Want om dit te ontvangen, moest hij Jezus navolgen. En Jezus had niks gehad. Hij zou totaal afhankelijk van Jezus geweest zijn. En geen securiteit meer gehad heeft. Wie in Jezus gloeit, wordt zo door die kostbare skat van zijn koninkrijk en van Jezus zelf overweldigd, dat jij Jezus eerste plaats en alles opoffer om hem te wennen en te behouden. En Lucas 18 wijst dat die navolging van Jezus wel onzeker is, maar Jezus belooft twee dingen. Bij God is dit moeilijk, wat voor mensen onmoeilijk is. Bij God is dit moeilijk om al jouw zekerheden te los en alles op te offeren. Vers 27. En Jezus belooft een rijk beloning voor allemaal wat om gloeien en navolgt. Voorwaar, ik zeg voor jullie, daar is niemand wat huis of ouders of broers of vrouw of kinders verlaten te willen van die koninkrijk van God, wat niet bijenmaal zoveel in jullie tijd zal ontvangen nie, en die eeuwige leven in jullie wat komt. In geloof weet ons dat die koninkrijk een multiplier, een vermenigvuldiger is van zegeningen. Wat jij ook al hier opoffer, ga je bijenmaal zoveel terug ontvangen in die koninkrijk. Dus jij en ik het nog niks gezien. The second part, it takes hold of your heart. Imagine that you read this this parable, and imagine that the person who found the treasure in the field, that he would just have left it and went his way. Or that merchant of pearls, that he would have thought, this is a beautiful pearl, but yeah, sorry, I don't have the money to buy it. That's it. Then these parables would not have spoken so powerfully to us. Because their response to finding the treasure is surprising. And it shows us how precious the treasure was to them. And how dear it was to their heart, and how quickly it overpowered their hearts and took hold of their hearts. And now these parables hold up a mirror to us. How often do we try to combine the benefits of this world with the kingdom of God? We like the security, we build it up, we gather stuff on earth, while God is saying, do not gather treasures on earth, gather treasure in heaven. How often, when we sin, we are doing it actually because we are looking for happiness and fulfillment without God. We can do it ourselves. We want to do it our way. But the person who believes in Jesus, who discovers his kingdom, will be so overtaken by the treasure, by the preciousness of the treasure of the kingdom of God, that you put Jesus first in your life, and that you are willing to give up everything in order to receive him. And so Jesus, in his kingdom, he promises great rewards to everyone who sacrifices things, people who are dear to him or her. And he promises us to bless us many times over. Nou, nog een ding wat ik verrassend vind in die gelijkenissen. Die twee mannen wat die skat ontdekken, het heeft niet nodig gehad dat iemand voor hulle vertel wat om te doen. Nie. Jij moet nou dit en dit verkopen, anders kan je niet die skat krijgen. Nie. Nee, dit was niet nodig. Nie. Die skat en die perl was voor hulle zo kostbaar. Zo mooi, zo aantrekkelijk, dat het dadelijk bezit geneem het van hulle harte en alles oorheersend geword het. Geen bevel was nodig nie. Hulle reageer dadelijk met vreugde, met actie, met offervaardigheid. Die skat is zo kostbaar voor jou, dat jij graag alles opoffer en jezelf verloren om die koninkrijk te ontvangen. Nou, let's be honest, als ik net een zondaar is, kan ik dit niet recht krijgen. Dan is het voor mij belachelijk dat iemand zoiets doet. Hoe kan je dit doen? Maar als ik door die geest van God opnieuw geboren word, en hij geloof in mijn hart geeft, dan wordt moontlik wat vir mense onmoontlik is. En dit is wat geloof in ons hart bewerk. Jy kyk voorbij die sigbare dinge, wat jou vreugde en sekuriteit verskaf. En jy sien dat die koninkryk van God baie meer aantrekkelijk, meer vas en betrouwbaar, en baie mooier is as enig iets hier op aarde. En Paulus sê daarom ook in Johannes, in 2 Korintiërs 5 vers 7, wie geloof het, ons wandel in geloof. Ons wandel deur geloof en nie deur aanskouwing nie. Die geloof gee jou ander oë, sodat jy anders kyk. En Paulus beskryf van ons in Filippense 3, dat dit een radikale verandering is aan die begin van ons christelike lewe, wanneer ons bekeer, en dat die prijs gee van dinge van weer die koninkryk, die rest van ons lewens aangaan. Dit is dus een beginhouding, maar dit gaan aan in die rest van jou lewe als christen. En daarvoor lees ons in Filippense 3 vers 7 tot 11. Paulus sê daar, die eerste ding, dus die bekering, beginpunt, dat jy alles prijs gee omwille van Christus, dit vertel hy in vers 7 tot 11. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade graag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus my Here, te wille van wie ek alles prijs gegee het, en als drek beskou, om Christus als wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my gerechtigheid, wat uit die wet is nie, maar met die wat door die geloof in Christus is, die gerechtigheid wat uit God is door die geloof. Sodat ek hom kan ken, en die kracht van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode mag bereik. By sy bekering het Paulus alles verloor. Sy status in Israel, hy is verwerp door alle fariseërs en die Joodse leiers vir wie hy gewerk het. Alles wat vir hom identiteit en achting gegee het, het hy prijs gegee, omdat hy Christus leer ken het. Die gerechtigheid uit die geloof was vir hom so kostbaar, dat hy bereid was om alles prijs te gee. En hy het ook besef dat dit absoluut noodzakelijk was, omdat hy sy eie gerechtigheid gesoek het, wat in die plek van Jezus' gerechtigheid gekom het. Die twee sluit mekaar uit. En hy het dus alles vrijwillig prijs gegee, en hy was nie spijt daar oor nie. Hy het nie later teruggekyk en sê, ach, ja, dit het ek nou toch verloor, dit is toch baie, baie jammer. Want hy het die gerechtigheid van Christus ontvang, en die opstanding uit die dode. Paulus het nooit gevoel dat hy verloor het nie. Inteendeel, om drek op te offer, zodat je Christus wen, is het buitengewoon een goeie deal. En hierdie keuse wordt een kenmerk van die leven van een christen. Maar voor ik dit nou sê, hoe dit dan verder gaat in ons leven, dat ik net gauw weer vertaal. What we see in these two parables is that the heart of these people who found the treasure is touched on a very deep level. They did not need someone to tell them what they needed to do and what they needed to sacrifice in order to get the treasure. For them, the treasure they found was so precious, so beautiful, so attractive that it immediately took hold of their hearts and determined everything in their lives. They did not need any command to do that. They respond with joy, with action, and with the willingness to sacrifice everything. And this is what happens in the life of every Christian who receives the kingdom of God. And now we must immediately recognize that this is impossible when you're a sinner. So if God's Spirit makes me born again, gives me a new heart, and only if God's Spirit gives me faith, then it is possible what is impossible for people. And so this is what faith works in our hearts. We start looking with different eyes, and we look past the visible things that give us security or joy, And we see that the kingdom of God is much, much more attractive and solid and trustworthy than anything on earth. So we walk by faith, not by seeing. And we see the same thing in Philippians 3, the passage that we read. In the first part, verse 7 to 11, we see that Paul gives up everything in order to gain Christ. And the things that he was willing to give up were things that were very precious to him, that determined his identity. But he gave it up because Christ was immensely more valuable to him. Now, that's what happens at the beginning of your Christian life. Because your own righteousness, what you do in order to get closer to God and to get God's approval, is in the way. It's opposite to the righteousness of Jesus. So you have to give it up. But now, that not only happens at the beginning of our Christian lives, but also in the rest of our lives. And that's what Paul shows us in verse 12 to 15. Dus als kijk nou naar die tweede gedeelte van Filippenzen 3, waar je ziet dat hier die keuze om dingen op te offeren voor die koninkrijk van God, vanwege jouw liefde voor Christus en vanwege die kostbaarheid van die koninkrijk, dat hier die keuze een kenmerk is van die leven van Christenen. Dit is nodig om te groeien in ons kennis van die liefde van Christus, zodat ons die rest van die leven, van ons leven, hem als die kostbaarste en enigste schat zal behouden en ons niet terughardloopt naar ons afgodenis. In hier die verse, die tweede gedeelte, vers 12 tot 15, wijst Paulus niet een zelfvoldaanheid van, oh, ik heb het gevind en nou is ik all right. Een zelfvoldaanheid wat leidt tot een passieve houding. Hij het gearriveerd. Nee, hij zegt, niet dat ik dit al verkrijg het of al volmaak is, maar ik jaag daarna. Of ik dit ook kan grijpen, omdat ik ook door Christus Jezus gegrijpen is. En hij zegt het dus nadat hij alles opgeofferd heeft en die gerechtigheid van Christus ontvangen heeft. Ik jaag daarna. Broeders, ik reken niet dat ik dit zelf gegrijpen heb niet. Maar één ding, ik vergeet die dingen wat achter is en strek mij uit naar wat voor is en jaag naar die doel om die prijs te verkrijgen van die hoge roeping van God in Christus Jezus. En dan voeg hij daaraan toe, vers 15, laat ons dan allemaal wat volmaak is, zorggezind wees. Nou, zijn hart is dus vol van die koninkrijk, vol van Christus. Ik is door Jezus gegrijp, zei hij, en daarom jaag ik daarna om hem te kennen. En die opstanding uit die doden te ontvangen. Hij staat niet stil, niet. Hij gaat niet achter de oor zitten, niet. Hij beseft, het is een aanhoudende strijd. Waarin die kostbare schat Christus om aan te houden jaag naar die prijs. En die prijs is die hoge roeping van God in Christus Jezus. En zijn volgende woorden in vers 15 wijst dat zijn verlangen naar Christus en die opoffering wat hij gemaakt heeft, voor elke christen nodig is. Laat ons allemaal dan, wat volmaak is, zorggezind wees. Dus ons moet niet denken van, ja, dat was nou Paulus' story. Nee, hij zei, laat ons allemaal zo wees. En dit moet ons allemaal laten beseffen. Wat is in die pad van mijn wandel met Christus? Wat is katten klauw ik nog aan vast? Wat mij verhindert om Jezus volledig te vertrouwen? Wat er zondes koester ik in mijn hart? Wat ik niet wil prijsgeven? Voor wie van die mensen geef ik meer achting, liefde of gehoorzaamheid als voor Jezus? Wie is zo belangrijk voor mij? Dat ik hulle achting en bewondering of liefde belangrijker acht als Jezus. Ik moet dit prijsgeven. En onthoud je, Heilige Geest zal dit voor jou wijs, naarmate jij meer en meer jouw hart op Christus richt en besef dat Hij die kostbaarste schat is. So now, I also wanted to point out to you that the choice that Paul made at the beginning of his life, because because Jesus grabbed hold of his heart and dominated his heart and was his treasure now. The choice that he made at the beginning was a choice that he continued to make during his life. You can see that in Philippians 3, verse 12 to 15. He says, I continue to, I just don't know the English at the moment, but I strive for it, to receive it, because I've been grabbed by Jesus. And so he says, I forget what is behind me, and I stretch out my hands to what is in front of me, and I go for it, for the goal of the high calling of God in Christ Jesus. So that shows us that the choice that you make at the beginning of your life, committing your life to Christ, is the choice that we have to continue to make, based on the preciousness of Jesus Christ. And Paul brings it home in verse 15 and says, let every one of us who is perfect, let us have this intention, and let us have this attitude. So that brings all of us to the question, like, what is in the way for me to give my heart fully to Jesus, to walk with him, and to devote myself completely to him? Is it treasures that I love too much? Is it sins that I keep in my heart that I don't want to get rid of? Is it people that I respect or whose respect I want to receive? People that I love more than Jesus? I have to give that up in order to gain Christ. And so let us remember that the Holy Spirit will show this to you as you more and more focus yourself on Christ and realize and believe that he is the most precious treasure. Tenslotte, terug naar die vraag aan het begin. Prijs ik die koninkrijk aan bij mensen wat Jezus niet kennen? Of voel ik dat ook schaam voor mij, over mijn geloof en mijn Heer? Voel dit oudtijds? Voel dit dwaas om Jezus en zijn onzichtbare koninkrijk als jouw kostbaarste schat te begeer en om over hem te praten en zijn naam te prijzen? Nou, laat het maar dwaas voelen. Moet niet schaam wees dat jouw hart door Jezus gegrijp is nu. Die schat wat jij ontvangt, steeds naar uitzien, is meer waard als enig iets in die wereld. Hou jouw oor op hem gericht en verlang dan met jouw hele hart. Dan zal hij voor jou die geloof en moed geven om niet net om bekend te maken, nie, maar ook om alles prijs te geven voor hem. So let's go back to the question I asked at the beginning. Is it difficult for me to talk with people about the preciousness of the kingdom of God and Jesus Christ? Or do I feel ashamed? I don't want to talk about it. I feel old-fashioned. I think people will find me a fool if I believe in Jesus and if I talk about him. Now, let it be that way. Don't be ashamed that Jesus grabbed hold of your heart and that he saved you. The treasure that you have received and that you are still striving for, that you are expecting and that you're desiring, is more valuable than anything else in this world. So keep your eyes trained on Jesus and keep longing for him, and desiring him and serving him. Then he will give you the faith and the courage, not only to talk about him, but also to give up everything for him. Amen. We will now pray together. Let us sound it. Barmhartige Vader in de hemel, ons dank u, ons prijs uw naam, omdat u ons zo'n kostbare schat gegeven hebt. Zoveel mensen zien het in raak niet, maar u hebt het in ons bekendgemaakt, gewijs en gegeven. Ons mag in uw koninkrijk lief. U redt gelovigen van hun zondes. U geeft ons vergeving. U geeft voor ons vrede met u. En u redt ons van die angst voor die dood. En daar is nog zoveel andere gaven wat u in uw koninkrijk van ons geeft. Maar die grootste is toch wel dat u uzelf voor ons geeft. Dat ons bij u mag wonen. Dat ons vrede met u mag hebben, dat ons kinders van u genoemd wordt. En dat Jezus Christus uw liefde gewijs heeft in alles wat hij gedaan heeft. In zijn leven, in zijn leiding, in zijn sterven, in zijn opstanding. Zijn liefde is die kostbaarste schat. En ons dank u dat ons dit alles mag ontvangen uit genade. Ons bid, Heere, gee ons geloof, zodat ons dit zal ontvangen. En dat ons ook die rest van ons levens, daar die schat in ons harten zal beren. Dat ons opgewonden daardoor zal wees. Dat het ons met de diepe vreugde vervult. En dat het ons ook motiveert om alles wat in die pad komt, om Christus te dienen en te kennen, uit ons levens te verwijderen. En prijs te geven. Ook als het mooie dingen is. Heer, help ons daarbij. En help ons ook om op een goede manier te praten over uw koninkrijk en over Christus. Dat ons niet schaam is daarover niet. Maar dat ons vrijmoedig Christus' naam noemt. En vrijmoedig verantwoording afleert van die hoop wat in ons harten leeft. En die schat wat daar woont. Ons dank u voor dit alles. Lord, we thank you for this great treasure, and most of all that you yourself are our treasure, that you give us to yourself, that you give yourself to us, and that you accept us as your children. We pray that you give us faith so that we will sacrifice and will have the willingness to sacrifice everything that comes in the way of following and knowing and loving Christ and living in your kingdom. We pray that you fill our hearts with wonder, with excitement, with joy, because of the preciousness, the treasure of your kingdom. Vader, ons hou ook aan om te bid, dat u ons als gemeente zal gebruiken om die blije boodschap van Jezus bekend te maken. Ons bid dat ons zo vol zal wees van die kostbare schat, van die koninkrijk, dat ons niet stil kan blijven. Ons moet spreken over Christus. En ons bid daarom dat ons mag groeien in ons verhouding met Christus. En zijn liefde beter mag leren kennen en raak zien en ervaren. Help ons om hem lief te hebben, boven alles. Ons wil u ook danken, Heere, voor die mooie dingen wat u in ons leven geeft. Ons dank u voor Johan en Michelle's huwelijksherdenking. Dank u dat u hulle 24 jaar voor elkaar gegeerd, voor hulle trouw en liefde gegeerd. Dank u dat hulle elkaar mag opbouwen, versterken en hulle wandel met u. Zien hulle in hulle huwelijk en gezin. En geer dat hulle daarin trouw mag blijven, ook in de toekomst, met vreugde uw spoor zal volgen. Dus dank u voor Freddy's verjaarsdag. Dank u voor zijn geloof, die gaves waarmee hij in die gemeente dienstbaar is. En voor die nederigheid waarmee hij dient. Zien om het geloof en wijsheid, zodat hij goede leiding mag geven aan zijn gezin en zien hulle samen, dat hulle mag aanhouden om met vreugde u te dienen. Dus dankie vir Amoné wat verjaar het, dankie vir haar geloof, dat sy met u wandel, sien haar dat sy mag groei in geloof en liefde. Help haar ook by haar skoolwerk hierdie jaar van matriek, en laat haar een getuie wees van uw goedheid. Heer, ons dankie vir om Dominee Jopie verbetering, dat die medikasie wat hy getoets is, wat hy gebruik het, effectief mocht wees. En ons dank u vir elke klein verandering of verbetering of selfs stabiliteit wat hy van u ontvang. Ons dank u vir sy geloof, die moed waarmee hy onvermoeibaar u lof sing en ons wys op u en op u liefde. Hy is een voorbeeld vir ons. Ons bid dat u hom verdere krag en moed sal gee vir die pijn, geduld en hoop tydens die siekteproses. En ons bid vurig dat u die proces sal vertraag en dat as dit u wil is, hy genezing sal mag ontvang. U het om die begeerte gegee om u te dien met al sy kragte en ons bid dat u sy begeerte sal vervul. Ons bid ook vir Jenny, sy vrou en vir hulle kinders, bemoedig hulle, maak hulle sterk, laat hulle saam mag groei in u liefde, dat hulle dit meer en meer mag ken en dat u liefde ook hulle harte vervul en sterk maak. Dat hulle mag besef dat uw koninkrijk en uw goedheid die mooiste skat is wat hulle ontvang het. Ons dank u vir die gemeente van Kaapstad, dat hulle al predikant mag behou. Ons bid, Heere, dat u die gemeente sal sien, dat u dominee Bruintjes sal sien in sy werk en sy gesinslewe. Help hulle en laat hulle verder op uw pad mekaar mag help om u te dien. Seën hulle, en ons bid ook vir die ander kerke in ons klasses, vir alle kerke in ons klasses, Heere, dat u ons allemaal saam getrouw sal maak, dat u ons sal help om in Christus te groei. Wil u versterk wat zwak is, wil u goeie leierskap gee in die gemeente, geestelike leiers, wat ook goeie voorbeeld is in hulle eie levens, in hulle eie wandel met u, en wil u die gemeente sien en versterk en getuies maak in hulle omgeving. Ons bid het alles en ons dank u. In die naam van Christus, ons Heer. Amen. Ons mag nou ons gawes aan die Heer toewy. Laat ons om ons dankbewys in die collecte. En dan sing ons ten slotte skrifberuiming 23. Dit is die heerlijke toekomst van Gods koninkrijk. God self kom woon by ons. En ons sal die prachtige bruid van Christus wees. Dus we are now going to serve the Lord with our offerings. And after that, our final song is skrifberuiming 23. About the glorious future of the kingdom of God. Ons mag die kostbare skat van Gods aanwezigheid en goedkeuring ontvang in sy seën. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangezig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.